Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden zingen we nu uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. O Heere, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld, ja die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, het derde en het vijfde vers. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen. Uit de handelingen der apostelen, het 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 1 tot en met vers 11. Dus handelingen 18, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu handelingen 18, de eerste 11 versen. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe, en vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal die hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods.
We gaan zingen Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld ronddoen horen. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, welzalig zij die naar zijn reine leert. Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen we het woord breken uit Handelingen 18, de versen 4 tot en met 6. Handelingen 18, de versen 4 tot en met 6. En hij, dat is Paulus, handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Paulus' prediking in Korinthe. De voortgang van die prediking, vers 4a... De aandrang in die prediking, vers 4b en 5. En de verwerping van die prediking, vers 6. Paulus' prediking in Korinthe, de voortgang van die prediking, de aandrang in die prediking en de verwerping van die prediking. Gemeente, er ligt een gedeelte van de handelingen van de apostelen voor ons open. Paulus en Silas, ze zijn die tweede zendingsreis begonnen, door de Heilige Geest gedreven. Gods leiding in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, daar gaan ze de gemeenten versterken die van de eerste zendingsreis, die op de eerste zendingsreis gesticht zijn. Dan loopt de weg vast, Troas. Maar dan worden ze gestuurd naar de overkant van de Egeïsche Zee. Kom over in Macedonië en help ons. En zo komt het woord in Macedonië, in Filippi. We hebben daar in het verleden wel bij stilgestaan. Vervolgens komt het woord in Thessalonica en in Berea. We hebben het vorig jaar gezien. En na Athene komt nu het woord in Korinthe. En dan hopen we ook de komende weken wat stil te staan en wat te verblijven in Korinthe. En vanmorgen de prediking in Korinthe en Gods leiding, gemeente. Wat is Gods leiding wonderlijk? Door ongedachte wegen. Door soms ook voor de mens doodlopende wegen. Gaat de Heere zijn raad en zijn welbehagen volvoeren. Want mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En wat de Heere nu doet in het groot in zijn koninkrijk, zo handelt de Heere ook zo met ieder persoonlijk van zijn kinderen. Het gaat soms zo door die ongedachte wegen en die doodlopende wegen. Maar waarom dan? Omdat straks, ja hier soms al even, maar straks ook gezongen zal kunnen worden door Gods kinderen wijsheid. Zonder eind of paal zijn Gods wegen altemaal. Het is ook een zekere leiding, gemeente. Want het gaat alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het wordt allemaal uit de hemel bestuurd. Het gaat allemaal naar Gods welbehagen. En dat geeft zo'n vastheid, gemeente. De Heilige Geest bepaalt de gang van deze discipel, van deze apostelen. Hij bepaalt de gang van het woord. En hij brengt het woord tot wie hij wil en wanneer hij wil. En hij zendt zijn dienaren, de een en de ander. En hier Paulus en Silas, opdat het woord ook in Korinthe mag komen. En het woord mag er ook zijn hier vanmorgen, in Schravenpolder. En wij mogen er allemaal onder zijn, vanmorgen onder zitten in de kerk. Jongens, meisjes, jongeren, ouderen, thuis, ook in het meeluisteren. We mogen het horen, opdat de Heere ook vanmorgen, dat is toch ons gebed. Dat was toch jouw gebed vanmorgen, uw gebed een zegen mag krijgen onder het woord. En wat is nu een zegen? Nou, dat je hart vernieuwd mag worden. Dat je de Heere Jezus Christus zou mogen leren kennen. Dat hij geopenbaard zou mogen worden aan het hart. Of ook nader verklaard in het leven van Gods kinderen. Dat er wonderen zouden gebeuren. Dat de Heilige Geest ook vanmorgen, ook vandaag onder ons iets zou doen wat voor de eeuwigheid is, gemeente. En zo staat alles in het teken van de voortgang. Gods koninkrijk komt. En hij handelde, staat hier op elke sabbat in de synagoge. Paulus komt dus in Korinthe. We lezen in vers 1, na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. De Heere leidt de apostel naar de hoofdstad van de zuidelijke provincie van Griekenland. Als je een kaartje hebt, straks maar eens bekijken hoe het allemaal precies zit daar in het zuiden van Griekenland. Het noorden, dat is Macedonië, het zuiden, dat is Achaïe. En dan ligt Korinthe dus in het zuiden. En onder Griekenland heb je zo'n groot schiereiland, de Peloponnesos. En daar zit een landengte tussen. Dat zit net vast aan Griekenland. En die landengte, daar ligt de stad Korinthe. Tussen de Adriatische Zee in het westen en de Egeïsche Zee in het oosten. Korinthe heeft ook twee havens. Een haven in het westen aan de Adriatische Zee en een haven in het oosten aan de Egeïsche Zee. En het is dus echt een doorvoerplaats. Daar is het altijd druk in Korinthe. Allerlei nationaliteiten, je zou zeggen, de hele wereld komt bij elkaar in Korinthe. Een bruisende stad. Maar Korinthe is ook een goddeloze stad. Berucht om zijn grote goddeloosheid, vooral het zedelijk verval. Leven op zijn Korinthisch, dat was een spreekwoord in die tijd, een gezegde. En dan wist je wel wat er mee bedoeld werd. Je had daar de tempel van de liefdesgodin Afrodite of Venus. Op de heuvel de Acrocorinthos. En daar gebeurden vreselijke dingen. En de mensen, heel veel mensen leefden zich uit in de prostitutie. Daar waren heel wat slaven van de zonde in Korinthe. Trouwens, daar waren ook veel gewone slaven. Heel veel slaven. Korinthe wordt wel genoemd de stad van de slaven. En je zou zeggen, daar moet toch zeker het woord niet komen. Dat is veel te goddeloos. Maar wat is dat nu een wonder? Nu komt in Korinthe, in die goddeloze, zedeloze havenstad, waar alles van de wereld te vinden is, daar komt het woord. Daar komt Paulus. Daar komt die kruisgezant. Dat woord prediken. Daar waar wij het niet dachten, daar komt zegen op het woord. Want ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. En ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En gemeente, dan ontmoet Paulus daar Aquila en Priscilla. We hebben het horen voorlezen. Die mensen die waren gevlucht uit Rome na het decreet van Claudius. Keizer Claudius die verdreef alle Joden uit Rome. Hij wilde niet langer meer dat daar Joden woonden. En zo werden die Joden verstrooid. En ja, de christenen, dat werd natuurlijk altijd op één hoop gegooid. Die moesten dan ook weg. En gemeente, deze mensen zijn dus hier in Korinthe gekomen. Ze werden later steunpilaren in de gemeente van Rome, want dan lees je ook in Romeinen, groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Hij vindt onderdak bij die mensen, bij dat echtpaar. En die mensen mogen elkaar herkennen in hun levenskeus, in hun levensgang. Weet je wat waar die mensen iets van kennen? Van wat we vorige week zondag in de nabetrachting hebben gehoord. Dat het gaat door lijden tot heerlijkheid. Zo wij anders met hem lijden, ook met hem verheerlijkt worden. En daar kenden nu Aquila en Priscilla iets van. En daar kende Paulus iets van. En ja, dan mogen die mensen zo bij elkaar zijn. En zoete banden dan, die mij binden aan des Heren lieve volk. Ja, zo is het dan toch. Zo was dat daar in Korinthe. En hoe is dat dan een week na het heiligavondmaal? Mocht daar ook iets van die gemeenschap der heiligen ervaren worden? En hoe is dat dan weer in de week daarna en in de tijd daarna? En mogen we elkaar dan ook vinden als het gaat over de praktijk ook van het geestelijk leven? Zo mocht dat zijn met Paulus en Priscilla en Aquila. En ze zijn allebei ook tentenmakers, want er staat er dat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen. Paulus was tentenmaker en ook Aquila en Priscilla, zij hielden zich bezig met tentenmaken om in het levensonderhoud te voorzien. En daarnaast prediken natuurlijk, gemeente, want daar is Paulus voor gekomen. Niet in de eerste plaats om tenten te maken, maar om dat woord te prediken. En dat tenten maken, dat heeft hij nodig om te voorzien in zijn levensonderhoud. Maar hij is gekomen met een opdracht. En dan is het wonderlijk, niet in Athene, ja daar is hij ook geweest. Maar je leest daar niet zo dat Paulus daar lang geweest is en... Maar dan zou je zeggen, die stad van de wijzen, daar gaat het nu even niet over. Maar nu komt het juist in de stad van de slaven. Dan gaat de Heere het wijze en het edele van de wereld wel eens voorbij. Ja, vaak voorbij. En dan dat geringe, dat onedele, dat verachten, dat gaat de Heere verkiezen. En zo gaat Athene in de schaduw. Tuurlijk, Handelingen 17, Athene. Maar hier Korinthe. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, een lange tijd voor Paulus' begrip. En gemeente, zo komt Gods woord hier. En dat gaat nu allemaal naar Gods welbehagen. Dat was toen en dat is nu ook nog. Want de Heere zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. En natuurlijk werden we dan gisteren hartelijk verblijd als dan de vorige gemeente Meliskerke weer een dominee mag ontvangen. En dat de Heere mij in zijn raad losmaakte van die gemeente en stuurde naar Schravenpolder. En dat de Heere dan in zijn raad weer een ander stuurt. Dat is ook welbehagen. Dan stuurt de Heere tot wie hij wil en wanneer hij wil. En ik las gisteren zo bij dat bericht één zinnetje. Toen stond er dat kandidaat Breider, hè, in 2019 aangenomen was op de theologische school. Ja, vanzelf, dat was 4 jaar geleden. En toen dacht ik even, dat trof me even, dat zinnetje. Dat was het jaar dat de Heere me aan het losmaken was van die gemeente. En toen dacht ik, terwijl hij dat niet wist, en ik dat niet wist, en die gemeenten dat helemaal niet wisten, was de Heere al bezig met zijn raad om de ene los te maken en om al een ander als het ware te gaan voorbereiden. En zo is dat nu iets, dan wordt er iets zichtbaar van Gods raad. Voelt u, gemeente? Dat is zo heilig, dat is zo groot, dat is ook zo krachtig. Want dan heeft dat teen gezongen in een van de psalmen dat hij nu eens besluit te zijner ere. Dat zal nu zonder hindering voortgaan. En wat dat nu in het groot is, hè, of in het kerkelijk leven of in het ambtelijk leven, zo is dat nu ook in het persoonlijk leven. Van al Gods kinderen gaat allemaal naar Gods raad en de Heere zorgt. Dat is zo'n kracht, dat is zo'n troost. En dat geeft toch soms ook zoveel rust, zoals de dichter het wel heeft gezongen, berust dan. In 's Heeren welbehagen, want hij weet wat hij doet. Hij weet ook hoe hij het doet, kinderen des Heeren, als u misschien in de raadsels zit en in de onmogelijkheden. Maar hij leidt, hij bestuurt naar zijn wil en naar zijn raad en naar zijn welbehagen. En dan is het weer vooral opdat het woord des Heren zijn loop hebben. En hij handelde. Gemeente, dan gaat Paulus naar de synagoge, hè, want dan staat er, en hij handelde met hen in de synagoge op elke Sabbat, het Joodse leerhuis. Ja, dat doet Paulus altijd. Als hij ergens naartoe gaat, dan is het eerst de Jood en daarna de Griek, de heiden, op elke Sabbat. Dus in de week tenten maken en natuurlijk zich voorbereiden, ook op de prediking van de Sabbat, op de Sabbatdag. Maar de rustdag, hè, de Joodse rustdag die op dat moment nog wat onderhouden wordt. Maar op die Sabbatdag van de Joods, dan gaat Paulus ook naar de Joodse synagoge. De rustdag, zou je zeggen, is zijn werkdag. En hij handelde met hen. Dan staat er een woord en dat betekent hij spreekt met hen. Hij voert het woord tot hen. Hij is in woorden met hen. Dat lees je handelen, dat hij dat deed in Thessalonica, in het vorige hoofdstuk en in Athene. En hier in Korinthe en straks in Efeze, dan lees je het ook. En hij handelde met hen. Hij spreekt tot hen. Hij spreekt ook met hen. En de vorm van het Griekse werkwoord zegt dat hij dat doorlopend doet. Dat is zijn leven. Hij handelt met hen. Hij handelt met hun zielen op reis naar de eeuwigheid. En gemeente, dat moeten de dienaren doen. Worstelen met de zielen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Want gemeente, het gaat om uw ziel. Het gaat om jouw ziel. Het gaat om zielen van mensen. Want wat baat het een mens dat hij de hele wereld zou winnen en zijn ziel schade lijden. En zo moeten Gods dienaren gericht zijn op de zielen van de mensen. Hij handelde met hen. En geloof maar dat Paulus dat in de week in het verborgen heeft gedaan. Geworsteld, Heer, en nu ben ik in Korinthe. En nu zijn hier zoveel mensen die wankelen ter doding. Maar zou u ze dan willen trekken uit die duisternis en brengen tot uw licht? En dan in het openbaar op de Sabbatdag. En zo mag hij dat doen. En hij handelde met hen. En daarom zitten we hier vanmorgen. De nieuwtestamentische rustdag. De eerste dag van de week. En dan moet je komen daar naar de plaats waar het woord uitgedragen wordt. En gelukkig, u bent, jij bent weer gekomen. Dan laten we onze plaats niet leeg staan. Ook niet één keer naar de kerk, maar twee keer naar de kerk. Of misschien zelfs drie keer naar de kerk. Er zijn gelegenheden genoeg vandaag om onder het woord te komen. En onder het woord ook te luisteren. En hoe moet het dan zijn? Ik dacht bij de voorbereiding van de preek aan dat prachtige boek van John Bunyan, De Christenreis. We kennen het allemaal. En als het weer wat weggezakt is, dan moet je het maar weer eens uit de kast pakken en lezen en voorlezen in de gezinskring. En dan komt de christen in het huis van uitlegger. En dan ziet hij daar een schilderij in een van die vertrekken van een evangeliedienaar. Dat is een man, zijn ogen zijn naar de hemel gericht. En hij heeft een boek in zijn hand en de wet der waarheid is op zijn lippen. En de wereld ligt achter zijn rug en er is een kroon, hangt een kroon boven zijn hoofd. En dan schrijft Bunyan en hij stond alsof hij met de mensen pleitte. Hij stond alsof hij met de mensen pleitte. En zo moet het zijn. Bezig met de zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, hun dodelijke dag niet te begeren. Maar gemeente, wat nu voor een evangeliedienaar geldt, dat geldt voor ieder mens uiteindelijk. Dat moet toch voor ons ook zo zijn. Ben je zo bezig met je medemens? Je buren, de mensen uit je straat, de mensen op je werk, de mensen op school, je collega's, je medestudent. Mensen die je tegenkomt of in je familie. Allemaal reizigers op weg naar de eeuwigheid. Dat je er mensen met zielen in ziet, met een ziel op reis naar de eeuwigheid ziet. En dat je toch naar gelegenheden zoekt om dan er iets van te zeggen. Of ja, iets van, dat er iets van mijn leven mag uitgaan. Maar gemeente, vergeet je ook je eigen ziel niet. Jongens en meisjes, je hebt één ziel. Jongeren, één ziel op reis naar de eeuwigheid. En je ziel verloren, dat is alles verloren. Maar je ziel behouden, dat is nu alles behouden. En daarom zit je onder het woord. Daarom zit je hier, opdat dat woord tot jou mag komen, tot u mag komen. En dat je ziel voor eeuwig aan de Heere verbonden zou mogen worden. En dat we onze ziel, zoals het we lezen van Baruch, als een buit, zouden mogen uitdragen. We gaan naar het tweede punt, de aandrang in die prediking. En bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Weer zo'n sterk woord. We hebben net gehad over handelen en nu staat er bewegen. En bewegen, dat wil zeggen overtuigen. Dan neemt Paulus de Heilige Schrift. Want Paulus moet het woord verkondigen en niet anders dan het woord. En dan legt hij vanuit het gedeelte wat hij dan behandelt het woord aan het hart. En dat doet hij op een hele indringende manier. Hij beweegt tot het geloof. En dan weer die opmerkelijke Griekse werkwoordsvorm. Dat hij dat bleef doen, voortdurend bewegen. En zo dringt hij als een herder achter de kudde. Het is net als bij Jeremia. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd, gij weet het. De Heere weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht, voor het aangezicht van de Heere geweest. Gemeente, dat mag Paulus doen als een herder achter de kudde. Die dodelijke dag niet te begeren. En hij bewoog tot het geloof. Het staat hier schuin gedrukt, dat wil zeggen dat het in het oorspronkelijke niet staat. En de Statenvertalers het hebben tussengevoegd voor de duidelijkheid. Er staat eigenlijk, en hij bewoog Joden en Grieken. Maar het is zeer juist aangevoeld, want het is inderdaad, hij bewoog tot het geloof. En tot wat voor geloof heeft hij nu die Joden en Grieken bewogen? Niet een historisch geloof, niet een tijdgeloof, niet een wondergeloof, maar het ware, zaligmakende geloof. Hij legt de noodzaak dringend en indringend aan het hart. O Paulus, die heeft in iedere preek in die synagoge tegen die Joden en die Grieken gezegd: zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder dat ware zaligmakende geloof kun je niet voor God verschijnen. En gemeente, dat is de ernst van iedere preek. Dat je zonder het ware geloof niet behouden wordt. Maar dat je zonder dat geloof verloren gaat. En dat je dat geloof nodig hebt. En hij bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Daar zitten Joden in de synagoge. Daar zitten natuurlijk ook Jodengenoten in de synagoge. Dat waren mensen die van buitenaf zich tot de Joodse godsdienst bekeerd hadden en ook besneden waren. Daar zaten ook wel godvrezenden in de synagoge, belangstellende Joden, die mochten daar ook wel zijn. Andere heidenen, die kwamen natuurlijk niet in de synagoge. En zo heeft Paulus voor ieder mens een woord. Hoe verschillend ze ook zijn, Joden, Jodengenoten, Grieken, heidenen. Ze zijn allemaal verschillend. Je zou zeggen, die Joden, ja, die komen op uit de godsdienst, hun eigen godsdienst. Ja, en die heidenen, die Grieken, die komen vanuit dat heidendom, die hebben een andere achtergrond. Maar hij bewoog tot geloof Joden en Grieken. En gemeente, als we nu de lijn naar vandaag doortrekken, die boodschap is er voor iedere hoorder. Welke afkomst je ook hebt, waar je ook van afkomstig bent, welke levensleiding je ook gehad of u gehad heeft. Maar dat woord, dat komt tot u, dat komt tot jou, en hij bewoog tot het geloof. Gemeente, Paulus schrijft later in de Korinthebrief: wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Daar zie je datzelfde woord komen, bewegen. En zo heeft Paulus, wetende de schrik des Heren. Want Paulus wist wat de toorn van God was. Paulus wist wat het oordeel van God was. Daar had hij iets van in zijn ziel ervaren. Daar had hij iets van in zijn ziel doorleefd. En dan, wetende die schrik des Heren, hij bewoog de mensen tot het geloof. Want hij wist, die mensen moeten allemaal voor de rechterstoel komen. En zonder geloof zullen ze daar niet op een goede wijze voor kunnen komen. En daarom, hij bewoog tot het geloof. En gemeente, nu kan niet één godsgezant de mensen in beweging zetten. Echt niet, hoor gemeente. Die zondaar kan zich ook niet zelf in beweging zetten. En nu ga ik zelf eens geloven, nu maak ik zelf die keus vandaag. En Gods kinderen komen er wel achter. Mezelf bewegen tot het geloof, ach, het is eeuwig onmogelijk. Want ik heb geen greintje van dat geloof van mezelf. Het moet alles van een andere kant komen. Maar dat is nu die noodzaak van dat werk van de Heilige Geest. Van die geest van die zaligmakende overtuiging die beweegt tot het geloof. Die schenkt het geloof. Die oefent het geloof. En anders is er niets. Gemeente, van onszelf is er geen beweging. Echt niet waar. In zonden ontvangen en geboren. Kinderen des torens, niet in het rijk Gods. God moet eraan te pas komen. Maar nu dat wonder. Dat God nu dat bewegen van Paulus. En dat bewegen van die mensen. Dat sterke woord wat hier gebruikt wordt, nu wil gebruiken om zijn bewegen te werken. Dat de Heere nu, om het met die woorden van de eerste Korinthebrief te zeggen, door de dwaasheid van de prediking wil zalig maken degenen die geloven. En dan gaat het niet om Paulus, dat hij dat met zoveel aandrang heeft gedaan. Maar dan heeft de Heere dat zo willen gebruiken. Hij wetende de schrik des Heeren bewoog de mensen tot het geloof. En daar heeft de Heilige Geest nu gebruik van willen maken. En dan moeten Gods knechten maar voortgaan om de mensen te bewegen tot het geloof. Met aandrang, met liefde, wetende de schrik des Heeren. En het tegelijkertijd dan overgevend in de handen van de Heilige Geest. Of God er dan mee zou willen doen wat hem behaagt. En gemeente, dan komt er nog iets opmerkelijks. Want dan staat er in vers 5, en als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen. Gemeente, nog een keer een ander sterk woord. We hebben handelen gezien en bewegen gezien en nu staat er gedrongen. En gemeente, dan staat er weer in die bijzondere Griekse werkwoordsvorm. Dat is heel opmerkelijk. Van dat deed hij voortdurend. En dan betekent dat woord gedrongen, dringen iets. Hij is er helemaal door bevangen. Hij is er helemaal door in beslag genomen. En dat is nu datzelfde woord wat hij schrijft in 2 Korinthe 5. De liefde van Christus dringt ons. Wij dan wetende de schrik des Heeren, wij bewegen de mensen tot het geloof. Maar die liefde van Christus ook, die dringt ons. O gemeente, daar heeft Paulus niet onbewogen gestaan. In die synagoge, voor die mensen, die Joden en die Grieken, die heidenen. Maar hij heeft als een herder aangedrongen. Ja, hij is door die geest gedrongen. Niet van zichzelf. Het was niet een bepaalde emotie in de eerste plaats, maar het was door de geest gedrongen. Zijn leven, handelen, bewegen, dringen. En dan staat er als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren. Wat betekent dat nou? Silas en Timotheus die waren in Athene bij Paulus. Dat lees je in Handelingen 17, het hoofdstuk hiervoor. En toen is Timotheus naar Thessalonica gezonden. Dat lees je in de eerste Thessalonicenzenbrief. En Silas is waarschijnlijk naar Filippi teruggestuurd. En toen is Paulus verder gereisd naar Korinthe zonder zijn broeders. Maar nu komen Silas en Timotheus vanuit Macedonië weer bij Paulus in Korinthe. En nu hoort hij goede berichten van de broeders. 1 Thessalonicenzen 3, daar lees je daarvan. En dan is Paulus zeer versterkt. En je zou zeggen, die man die heeft weer nieuwe moed gekregen. En als het ware met de meer vuur, nadat die goede berichten van Silas en Timotheus komen, dat de Heere zijn woord in Filippi en Thessalonica zegent, ook als hij daar vertrokken is. O, dan staat er en dan werd Paulus door de geest gedrongen. Gemeente, het kan ook nog op een andere manier verklaard worden. Silas en Timotheus die brengen ook wat geld mee uit Filippi. Via Silas. En wordt dat dan ook gegeven. Hè? Dat staat in 2 Korinthe 11. Mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. Dus het is nu niet meer zo nodig om dat tentenmakersvak uit te oefenen. Hij heeft wat meer gelegenheid om zich volledig te richten op de prediking. Maar dan staat er, hij werd door de geest gedrongen. Door de vernieuwde kracht Gods gedreven, zegt Calvijn. O, Gods knechten zijn ook niet altijd eender. Die hebben ook tijden van moedeloosheid. Maar als dan die geest mag komen. En als ze weer eens mogen zien waarvoor ze nu moeten komen. En waarvoor ze nu zijn gezonden. Dan mag het wel eens waar zijn en met verse olie overgoten. En hij bewoog tot het geloof. En hij werd door, Paulus werd door de geest gedrongen. Betuigende de Joden, staat er, dat Jezus is de Christus. En gemeente, dan komt er eigenlijk nog een keer zo'n sterk woord, betuigen. Staat hier vol met hele krachtige woorden, betuigen. Dat is nu krachtig en plechtig bevestigen. Dat Jezus is de Christus. Daar heeft hij de volle vrijmoedigheid voor gekregen in die synagoge. Je zou zeggen, Paulus, hoe durf je? Daar zitten die Joden toch niet op te wachten. Hou je mond maar over Jezus de Christus. Want dan barst de vijandschap los. Nee, hij wordt door de geest gedreven. Gedrongen. Ja, hij wordt aangedreven. Hij wordt er helemaal door in beslag genomen. Om te betuigen tot die Joden, dat Jezus is de Christus. Dat Jezus de zaligmaker, de Christus de gezalfde, de gezondene van de Vader is. De beloofde Messias. Paulus die schrijft later in de Korinthebrief, in de eerste brief. Ik heb onder u niet, dan zegt hij, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Jezus Christus. En ook het werk waarvoor hij gekomen is, gemeente. En zo mag Paulus daar zijn, een gezant van Christus wegen. Alsof God door hem baden. Laat u met God verzoenen. Wetende de schrik des Heren, hij beweegt de mensen tot het geloof. En de liefde van Christus dringt hem tegelijkertijd. Weet je wat Paulus nu voelt? Die Joden daar in die synagoge, die hebben Jezus de Christus nodig. Die Joden die denken nog een eigen gerechtigheid op te richten. Om voor God te bestaan. Maar voor die rechterstoel heb je Jezus de Christus nodig. Dat is de kern van de prediking, gemeente. Dat is het hart van de prediking. Geliefde gemeente, je hebt om God, voor God te kunnen verschijnen. Voor die rechterstoel te kunnen verschijnen. Dan heb je het werk van Jezus de Christus nodig. Want zonder dat werk kun je voor God niet bestaan. En als de Heer dat nu in je leven gaat uitwerken, geliefde. Weet je wat je dan ziet? Dat je overal buiten staat. Dat je geen deel hebt aan God. En dat je geen deel hebt aan die zaligheid. Dan gaat de Heere leren. Als die geest van Christus, van Jezus Christus, zaligmakend in je hart komt. Dat je overal buiten staat. Dat je een buitenstaander bent. Dat je zo een ellendige bent. En Christus profeet, ja. Dan ga ik natuurlijk iets van mijn onkunde en mijn blindheid en mijn dwaasheid inleven. Ja, Christus de priester, zeker. Maar dan moet ik de grond uit mijn offers en offertjes gaan verliezen. Christus de koning, ja zeker. Maar dan moet ik gaan leren, ik koning af. En de teugels van mijn leven uit handen. Je voelt wel, gemeente, dat is een heel proces. Maar dan wil de Heere nu leren onder de prediking. Dan zeggen we wel eens bij aanvang in het begin. Maar ook bij de voortgang in het leven van zijn kinderen. Dat Jezus is de Christus. Gemeente, dat is toch de kern. Daar gaat het om. En natuurlijk ook om alle dingen zoals dan Jezus de Christus het gaat uitwerken in het zondaarshart. Maar zo werkt God. En zo krijgen deze zaken hun uitwerking in het hart. Door de Heilige Geest. Door dat werk van Paulus hier in Korinthe. Die sterke woorden handelen en bewegen en dringen en betuigen. En ook heden vanmorgen, zo gij zijn stem, we gaan het zingen uit Psalm 95 vers 4. Dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden, wat we nu zingen met Psalm 95 vers 4. gemeente, daar staat Paulus in die synagoge. En dan is het eigenlijk, verhard u niet, maar laat u leiden. De voortgang van die prediking in Korinthe en de aandrang in die prediking. Maar gemeente, nu zo'n aangrijpend derde punt. Dan staat er, ja, ook iets over de verwerping van die prediking. Dan staat er, maar als ze weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af. Is er dan geen vrucht op het woord gekomen? Jazeker. Daar zijn in Korinthe velen tot bekering gebracht en tot dat ware geloof. Want het is toch waar wat de Heere straks gaat zeggen in alle moedeloosheid. Paulus, ik heb veel volks in deze stad. Maar gemeente, als ze weder stonden en lasterden. Dat is ook vrucht op de prediking. Is dat vrucht op de prediking? Ja. Dat is een hele aangrijpende vrucht. Als je het woord verwerpt. Je kunt dat woord door genade aannemen. Voor dat woord gaan vallen. Onder dat woord gaan buigen. Maar je kunt ook dat woord verwerpen, gemeente. Er staat, en als zij weder stonden en lasterden, wederstaan. Ze hebben zich tegen dat woord verzet. Matthew Henry zegt, ze stelden zich tegen het woord in slagorde. Je zou zeggen, als het ware, ze gingen er het gevecht mee aan. Want ze wilden niet buigen onder dat woord. Ze hebben het gebelasterd. En ze keren zich tegen Paulus, tegen Gods dienaar. En ze spreken kwaad over Gods dienaar. Maar ten diepste hebben ze het dan tegen God gedaan, die zijn dienaar naar Korinthe gezonden had. En dat het in Korinthe heel erg geweest is met die vijandschap, dat hopen we volgende week wel te horen uit het vervolg. Dat de Heere bij Paulus in de nacht moet komen en moet zeggen, vrees niet. Nou, dan weten we dat het zeer zwaar geweest is. Dat Paulus gevreesd heeft voor zijn leven. Dat die vijandschap uitgebarsten is. Zij weder stonden en lasterden, gemeenten. Maar nu moet het ook naar ons toe komen. Verzet tegen het woord. Dat kan bij ons ook zo zijn, goddeloos en onverschillig. Dan hoor je het wel van de preekstoel en dan zeg je, ja, ik geef er eigenlijk ook niet zoveel om. Ik leef mijn eigen leven en ik zie wel wat er van komt. Misschien als de Heere me wil hebben dat het nog wel een keer zal gebeuren, maar verder dan zie ik het wel. Dat is ook wederstaan van het woord. Tegenstand. Het kan ook heel godsdienstig, want dit waren godsdienstige Joden. En misschien doen we het wel heel rechtzinnig doen, gemeente. Dan zeggen we, ja, maar het gaat zomaar niet. En tegenwoordig dit en tegenwoordig dat. En je zit helemaal vast in je gedachten en het moest zo gaan en het moest zus gaan en dit en dat. Maar het woord, onder het woord buigen, dat komt er niet van. Je tegen het woord verzetten, dat gebeurt. Gemeente, het kan ook heel oppervlakkig godsdienstig. Dat je je zit te ergeren aan een prediking waar God op het hoogst verhoogd wordt en de zon daar op het diepst vernederd wordt. En als het dan gaat over eenzijdig welbehagen en het eenzijdige werk van God, dan alles van een andere kant moet komen, van boven naar beneden. Dat je er met je godsdienst, met je eigen godsdienst tussen uitgezet wordt. Oh, dan kun je je zo ergeren en verzetten. Dan stel je je misschien ook wel in slagorde tegen het woord. Die prediker, dat woord, gemeente. Maar we laten ons niet gezeggen. Hoe is het? Je leeft op het erf van het verbond van Gods genade. Dat waren hier ook die verbondskinderen, die Joden, die het teken droegen van het verbond van Israëls God. Het gaat hier over kerkmensen. Ze wederstonden en lasterden. Het ging hier over hele nette godsdienstige mensen. Het gaat hier over hele nette godsdienstige mensen. Ze hebben wederstaan en ze hebben gelasterd. Maar zul je vooral gemeente, zul je begrijpen wat Calvijn die zegt hierbij. Nergens wordt God zwaarder beledigd door de verachting van zijn woord. Nergens wordt God zwaarder door beledigd. Als je zondag aan zondag jarenlang het woord hoort. En je gooit het linksom of rechtsom van je af. En je buigt niet voor God. En je denkt misschien wel dat je wat godsdienst hebt. Maar je hebt het ten diepste niet wat houdbaar is voor de eeuwigheid. Gemeente, bedenk toch wat voor ernst dit met zich meebrengt. En weet je vooral ook het moment van het verzet. Want dan staat er, dat Paulus door die geest gedrongen wordt, door de Heilige Geest, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. En dan komt de vijandschap op een hoogtepunt. Als Paulus dan Jezus de Christus gaat aanwijzen daar in die synagoge van de Joden, dan barst die vijandschap los. Oh, dan kunnen ze het niet langer meer verdragen. Dan gaat het over Jezus de Christus. Dan moet ik al mijn gronden en grondjes verliezen. Dan moet ik als een goddeloze ontmaskerd worden. Dan moet ik aan een eind gebracht worden met al mijn godsdienst. En dat wil ik niet. Want ik wil mezelf vasthouden, gemeente. Ik wil mijn gronden niet kwijtraken. Dan hoeven we toch ook weer niet boven die Joden uit te komen, gemeente. Want dat leeft nu in uw en in jou en in mijn hart echt ook zo. Hè? Ik wil mijn gronden niet verliezen. Ik zoek zo vaak nog een grond buiten Jezus de Christus. Mijn ernst en mijn tranen en mijn bewogenheid en mijn eerbied en mijn ijver. Ja, zelfs Gods kinderen na ontvangen genade, wat kunnen ze toch vijanden zijn van Jezus de Christus. Daar moet je echt voor ingewonnen worden. Maar dat doet de Heere dan ook. We moeten alles verliezen om Hem, om Jezus Christus te gewinnen. We zijn allemaal, en ook Gods kinderen, vijanden van vrije genade. We moeten overwonnen worden. Maar gemeentes, hier staat het, ze wederstonden en lasterden. Gemeente, hoe is het onder het woord? Dat is dan soms zo. Zo dat het zo dichtbij komt. Dat ik dan echt de dingen moet gaan verliezen. Waar ik zo op leun. Waar ik zo op steun. Waar ik mijn grond voor maak van de eeuwigheid. Maar er is nu maar één grond. Bedenk dat toch. Er is weer iemand uit ons midden overleden. En zo zien we die roepstemmen. Hè? Mensen met wie we samen geleefd hebben. Die mensen die gaan zo en zo ieder op zijn beurt op de tijd. Maar hoe is het nu, gemeente? Hoe is het nu? Heb je nu werkelijk een grond voor de eeuwigheid? Of wedersta je nog? Laster je nog? Leg je het woord neer? Ben je misschien met allerlei dingen bezig en misschien ook godsdienstige dingen. Maar dat je niet denkt, mijn ziel doorziet toch uw lot. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan gaat Paulus iets doen. Dan staat er, en toen schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Gemeente, wat doet Paulus dan? Dan pakt Paulus zijn mantel en dan doet hij een symbolisch gebaar. Dan schudt hij zijn kleed af. En wat betekent dat? Nou, dan schudt hij zijn klederen af. Dat wil hij zeggen, al dat stof van de synagoge, dat schudt hij ervan af. Dat is een teken. Ik heb nu geen gemeenschap meer hier met de synagoge. Hier ga ik weg. En dan worden eigenlijk die mensen aan zichzelf overgelaten. Dat heeft Jezus geboden, hè? Toen ging het over het stof van de voeten. Toen heeft de Heere gezegd, zo iemand u niet ontvangen zal, nog uw woorden horen. Uitgaande uit dat huis of uit die stad, schudt het stof uw voeten af. Paulus had dat ook wel gedaan in Antiochië, het stof van zijn voeten afgeschud. Met andere woorden, dat stof dat laat ik hier nu achter. Ik ga voort en jullie verwerpen het woord. En dan zegt hij erbij, uw bloed zij op uw hoofd. En dan staat er een hele aangrijpende kanttekening. 14. U haalt uzelf de straf van de tijdelijke en de eeuwige dood door uw eigen schuld op de hals. Paulus zegt, ik ben rein. Ik heb u getrouw gewaarschuwd. Ik heb u de grond van zaligheid aangewezen, buiten uzelf in Christus. Maar, kanttekening 15, u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. En dan zal ik nu voortaan tot de heidenen heen gaan. En dat is een oordeel voor de Joden. Het evangelie gaat naar de heidenen, die hun vruchten voortbrengen. Maar Matthew Henry zegt ook heel mooi, er is ook nog hoop voor de Joden. Of ze nu tot jaloersheid verwekt zouden mogen worden dat evangelie naar de heidenen gaat. En dat er ook onder die Joden nog tot bekering zouden komen. Uw bloed zij op uw hoofd, gemeente. En daar heb ik van de week een poosje over nagedacht. Wat een verantwoordelijkheid voor Gods dienaren. Wat een verantwoordelijkheid voor Gods dienaren. Om getrouw in de ambtelijke bediening te zijn. We moeten rein zijn van het bloed van onze hoorders. Dan moeten we een wachter zijn zoals Ezechiël het zegt. Als wij niet waarschuwen, dan is het bloed op het hoofd van de wachter. Maar als we wel waarschuwen de goddelozen en wijzen op hetgeen ja, nodig is, dan is het bloed op het hoofd van de hoorder. Wat een verantwoordelijkheid voor de hoorders ook. Verloren gaan. Onder die prediking. Dat is eigen schuld. En dan zal het de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd is. Dan zal het die mensen, die misschien hier in de zak van Zuid-Beveland hebben gewoond, nooit of nauwelijks van het woord gehoord, verdraaglijker zijn dan de mensen van de gereformeerde gemeente van Schravenpolder in de dag van het oordeel. Toe, gemeente. Het zijn ernstige zaken. We hebben nu op de fluit gespeeld. Je hebt niet gedanst. We hebben nu klaagliederen gezongen. Je hebt niet geweend. Er komt een moment dat het stof wordt afgeschud. Dat je voor de laatste keer in de kerk gezeten hebt. Of meegeluisterd hebt. En dat het stof eraf gaat. En dat je het zult horen, ga weg. Uw bloed is op uw hoofd. Maar er is ook een andere kant, gemeente. Dan zitten er van die schuldige verwerpers. Die tot schulderkentenis zijn gekomen. Maar er is nu ook ander bloed. Dat is dat bloed van Jezus de Christus. Dat reinigt van alle zonde. En dan zal het straks klinken voor dat volk. zijn bloed. Dat bloed van Jezus Christus. Zij op uw hoofd. Kom in. Gij gezegende des Vaders. Gemeente. Wat zal het voor ons zijn? Amen. Laten we eindigen. Heere, dan is er ook in deze morgen nog met de zielen gehandeld. Zoveel tekort, Heere, in prediken. Zoveel tekort in horen. Maar zou u door uw geest dan de prediking willen zegenen? Gaat u met ons van hier, breng de gemeente vanmiddag en vanavond samen in de kerk. Helpt u onze ambtsbroeder in het dienstwerk, ons in de zustergemeente. Vanavond ook onder de catechismespreek. Gedenk zo ten goede en hoor ons. De ernst van deze, dat we de ernst van deze dingen mee zouden nemen naar huis. Dat het ons zou verbinden aan uw troon uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 73 vers 14. Dat is de slotzang. Psalm 73 vers 14. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.